Gelezen Genesis 5, vers 1 tot en met 24.
Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij hen. En zegende hen en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon, naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Set. En Adams dagen nadat hij Set gewonnen had, zijn geweest 800 jaar, en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaar, en hij stierf. En Set leefde 105 jaar en hij gewon Enos. Set leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Set 912 jaar en hij stierf. Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalaleel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaleel gewonnen had 840 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. En Mahalaleel leefde 65 jaar en hij gewon Jered. En Mahalaleel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Mahalaleel 895 jaar en hij stierf. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg.
Tekstwoord wat wij als uitgangspunt willen nemen vanmorgen voor de prediking is Genesis 5 vers 21 en 22. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God. En nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. We willen luisteren naar Gods woord. En willen boven de prediking zetten het thema wat wij ontlenen aan de tekst. Henochs wandel met God. We letten op drie zaken. De wereld van Henoch, de weg van Henoch en de visie van Henoch. Het is belangrijk dat je een visie hebt in het leven. Dat merken de kinderen. Als een moeder een visie heeft en zijn vader een visie heeft, zo is het ook met Henoch. Hij heeft een visie gekregen van God. Ja. De visie van de kinderen van het koninkrijk. Henochs wandel met God. We letten op de wereld van Henoch, de weg van Henoch en de visie van Henoch. Dus het is duidelijk, gemeente. We willen vanmorgen nadenken over het leven van Henoch. En we willen ons daarbij concentreren op het feit dat tot tweemaal toe eigenlijk, in Genesis 5 wordt gezegd dat hij wandelt met God. Ja. Door die wandel eigenlijk met God wordt Henochs leven als het ware gekenmerkt, getypeerd. Nu past eigenlijk, als je erover nadenkt, dat hele woord wandelen, dat past eigenlijk helemaal niet meer of nauwelijks in onze tijd. Wees eens eerlijk, dominee. Wat was de laatste keer dat je heerlijk gewandeld hebt? Ja. Wie heeft er nog tijd om te wandelen? Niet snel wandelen, maar heerlijk, rustig, ontspannen wandelen. We vliegen, zwoegen, slaven, draven. Alles moet snel, snel, snel. Als je niet snel genoeg opschiet, dan val je buiten de boot. En we lopen allemaal gevaar om niet alleen maar anderen, maar ook onszelf voorbij te vliegen. We zijn allemaal druk. We zijn allemaal gejaagd. Wat voor karakter we ook hebben. Denk alleen maar eens aan het verkeer. Bumperkleven. Dan vraag je jezelf af. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Heerlijk in de kerk geweest. En voep, daar trapt het gaspedaal in. Denken we wel aan de naaste in het verkeer? Of worden we gedreven door ons eigen hoogmoedige ik? Waar zijn we mee bezig, gemeente? Wandelen, dat prachtige woord wandelen, dat past eigenlijk haast niet meer in het woordenboek van onze tijd. En toch, het gebeurt, hè? Ja, het gebeurt. Ja, heerlijk. Met vrienden, met je vriendin, of met je vriend. Oh, met een kind, gemeente. Maar in onze tekst natuurlijk gaat het over wandelen met God. Hoe moet je dat bekijken? Hoe heeft die man dat gekund? Hoe heeft hij het van elkaar gekregen in Danwoude? Of in Dokkum, of in Heerenveen? Of in Amsterdam, of in Groningen? Hoe kon dat? Hoe moet je dat bekijken? Hij wandelt met God. Hoe kon hij dat? En iemand zegt, ja, nou, dat begrijp ik best. Die tijd van Henoch is natuurlijk totaal anders geweest dan de tijd van vandaag. Ja, en Henoch zou wel een soort, kluizenaars bestaan hebben gehad om dat te kunnen volhouden, wandelen met God. Dat gaat zomaar niet. Hij zou wel ergens in een rustige streek, een rustig dorpje geleefd hebben. En zeker niet in een stad. Ergens natuurlijk ver bij het nietig aards gewemel vandaan. En toch, Gods woord leert ons iets anders. Heeft hij nog zich teruggetrokken op een soort eilandje? Heeft hij, om het zo eens te zeggen, alle confrontatie met de bewoonde wereld, met de cultuur en met de wetenschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd gemeden? De Bijbel leert ons wel anders, gemeente, en zegt daarom maar niet te gauw, vandaag is het veel anders dan in de wereld van Henoch. Vandaag is het bijna niet meer mogelijk om te wandelen met God. Want de Bijbel leert ons duidelijk dat in heel veel opzichten de tijd en de wereld van Henoch eigenlijk precies zo was als vandaag. Is het waar? Is het waar? Ja, het is waar. Je moet je Bijbel lezen. Lees alleen maar bijvoorbeeld wat je vindt in Genesis 4. En lees alleen maar bijvoorbeeld wat je leest in Genesis 6. Ja, en dan zul je het gaan begrijpen. In Genesis 4, ja, daar lezen we hoe het nageslacht van Adam en Eva in twee groepen uiteenvalt. Kaïn heeft aan het begin zijn broer Abel doodgeslagen. U weet het wel, allebei hadden ze de Heere offers gebracht. Het zou wel goed komen. Ze kwamen naar de kerk, weet u wel, en dan komt het wel goed. En als je wat in het zakje doet en je zingt de psalm, dan komt het wel goed. Is dat waar? Komt het dan goed? Oppas om zo te denken, gemeente. Het kwam helemaal niet goed. Zeker niet met Kaïn. Kaïn was ook in de kerk geweest. Die had ook offers gebracht. Kaïn die had van de vruchten van het land had hij wat gebracht aan de Heer. Hij had wat bij elkaar gebracht en zegt, nou dat moet maar goed wezen hoor. Dat moet maar goed wezen, nietwaar? Ja, ja. En van Abel lezen we dat hij van het vette van zijn vee heeft gebracht. Abel heeft geselecteerd. Het beste is voor de Heere nog niet goed genoeg, hè?
Ja, 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 ja. Nou,
dat is een kenmerk van bekering, hè? Jazeker. Dat is een kenmerk van het ware geloof, hè? Het beste is voor de Heere nog niet goed genoeg. Alsjeblieft. Dus maar niet zomaar naar de kerk gaan en bidden en zeggen, nou ja, nu en dan eens even de Bijbel lezen. En dan moet het maar klaar zijn. En dan moet ik maar eigenlijk denken dat het goed komt op weg naar de eeuwigheid. Nee! Is het zo goed, Heere? Is het zo goed? Begrijp u, daar gaat het om in jouw leven, hoor. De Heere heeft het tegen u, tegen jou en tegen mij hier op de kansel. Daar gaat het om, gemeente. Hoe komen we voor ons aangezicht? Neem maar zo wat mee en zeg nou een gebedje en eventjes lezen en een preekje en zo, wat moet je nog meer doen? Of, zeggen we, Heere, oh, wil gij toch schenken, die ware liefde in het hart, dat ik u mag geven waar u recht op hebt. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden, gemeente? Kijk, eigenlijk lees je in Hebreeën wat nou het verschil was tussen het offer van Kaïn en van Abel. Dan moet je naar het Nieuwe Testament toe. Ja, want wat was nou het verschil? We lezen van Abel dat hij door een waarachtig geloof dat offer heeft gebracht. Dat offer is gewenkt geweest met een waarachtig geloof. Geloof in Christus. Geloof in de zaligmaker. Geloof vanuit zijn verlorenheid, armoede en ongerechtigheid en verdorvenheid. Zeggen de Heere, wat kan ik u geven zonder de hulp van Christus? Zonder het verlossende werk van Christus die nog moet komen. Maar zijn komst is me aangezegd. En het is beloofd dat hij zal komen voor zondaren. Door het geloof, staat er in Hebreeën, heeft Abel goden meerdere offeranden geofferd dan Kaïn. Door terwijl hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God van zijn gave getuigenis gaf. Aan het offeren van Abel, ruik eens, daar hangt de geur van de lieve zaligmaker. Alsjeblieft. Nou, daar gaat het om in jouw leven, in mijn leven, voordat je sterft. Anders komt het niet goed. We moeten bij Christus komen. Hij is de weg tot de Vader. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Wat offers kunnen we de Heere brengen? Dan die uiteindelijk bij Christus zelf vandaan komen om zo terug te geven aan de Heere zelf, gemeente. Abel, die is er verlever mee geweest. Hoe zou hij toch die getrouwe Heere voor zijn genade vergelden? Was niet alles gunst? Was niet alles onverdiend, ja, verbeurd en verzondigd? Abel, het Hebreeuwse woord Abel betekent ijdelheid. Abel, die heeft zichzelf gezien in zijn ijdelheid, nietigheid, verlorenheid en zondigheid. En Abel, die heeft het beleden. Ik heb een borg nodig. Ik heb een borg nodig voor mijn ziel. Anders kan ik voor God niet bestaan. Ik heb het beloofde vrouwenzaad nodig. Mijn vader en moeder het me van verteld hebben. En de andere familieleden. Ik heb Christus nodig. Niet slechts nodig tot verlossing en vergeving van al mijn zonden. Maar ook om vanuit de kracht van die komende Christus de Heere te kunnen geven waar hij recht op heeft. Na en bij Abels doodgemeente gaat het nageslacht van Adam en Eva in twee verschillende groepen uiteen. Aan de ene kant heb je de geslachtslijn van Kaïn, Genesis 4. En daarnaast zien we de geslachtslijn van Seth, de plaatsvervanger van Abel, Genesis 5. En Henoch natuurlijk, ja, Henoch uit onze tekst is afkomstig uit het geslacht van, u weet het. Van Seth. In de brief van Judas, daar wordt hij genoemd de zevende vanaf Adam. En in zijn voorgeslacht bevinden zich duidelijk godvrezende mensen. Henoch is geen korreltje zand op zichzelf. Hij is verbonden aan zijn voorgeslacht. Wat een zegen als je moeder hebt gehad die de Heere vreesde. Een grootvader, waar hij dat aan verdient, die heb jij niet uitgekozen. Die heeft God uitgekozen voor jou. Waarom? Waar hij het aan verdient. Dat is Gods soevereine wilbehagen. Ook in die zin betoont in jou en mijn leven, gemeente Henoch, is geen korreltje zand. Hij is verbonden aan zijn voorgeslacht. Er is een lijn. De lijn van de geslachten. De lijn van Gods verbond. En die lijn, die begint bij Adam. En van Adam gaat die lijn verder via Seth, de plaatsvervanger van Abel.
En een heel bekende naam in die lijn is Enos. Enos, de zoon van Seth. En in Genesis 4, 26 lezen we van deze Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Men had dat natuurlijk al veel eerder gedaan. Maar dat was meer persoonlijk, privé, in het gezin. Family worship, gezinsgodsdienst. Het gezin, de bedoeling daarvan was altijd geweest dat het een kerkje zou zijn in de kerk. Wat voor meisje ga je zoeken? Wat voor jongen ga je zoeken? Tegen welk meisje zeg je ja? Tegen welke jongen zeg je ja? Trek geen juk aan met een ongelovige. Val niet voor een knap snuitje. Val niet voor een sportieve knul. Maar vraag de Heere om wijsheid. Om hem te mogen dienen ook daar. En dat je pleit op Gods belofte. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpen maken. Oh, als de Heere dat doet, dan moet je bij de Heere zijn. Voor een lieve meid. En een aardige fijne jongen met wie je later door het leven zou mogen gaan. Onder de zegenende handen van God, gemeente. Het gezin, jawel, was een kerkje in het klein. En zo was het tot aan de dagen van Enos geweest. Maar in de tijd van Enos komt heel sterk de behoefte op om de gelederen te sluiten. En dan worden er publieke bijeenkomsten gehouden. De tijd is moeilijk geworden. Moeilijk geworden. De Kaïns geest en de Kaïns levensstijl wint terrein. En men voelt ze zo machteloos. Nee, we gaan echt samen. Samen de Heere dienen. Samen de Heere aanroepen. Samen zingen. Schouder aan schouder. De Heere brengt ze samen, gemeente. Kerkelijk leven, dat is maar niet een hobby van een paar mensen. Dat is een instelling des Heeren. God zelf vergadert zich in kerk op aarde. U ziet het al hier in het Oude Testament. In de dagen van Enos. Dat de Heere die drijfveer geeft. Om samen hem te mogen dienen. En niet alleen maar in het huwelijk. En niet alleen maar in het gezin. Maar ook in de gemeenschap der heiligen met andere gezinnen, gemeenten. Ja, we moeten natuurlijk niet vergeten dat in Genesis 4... eigenlijk heel die goddeloze ontwikkeling in Kaïns nageslacht als het ware in enkele pennestreken wordt uitgeschilderd. Genesis 4 vers 17 tot en met 24... In het nageslacht van Kaïn zien we hoe er drammend en dreigend een cultuur opkomt. Drammend en dreigend komt er een cultuur op. Waar heb je het over? Over Nederland? Er komt drammend en dreigend een cultuur op die God doodzwijgt. Waar hebben we het over? Waar hebben we het over? De tijd van vroeger, toen, tijd van heden. Of hebben we het over de tijd van vandaag, gemeente? Hoort u hoe actueel het woord van God is? Ja, is Henoch de zevende vanaf Adam via Set, de zevende vanaf Adam via Kaïn, is een zekere Lamech. En Henoch en Lamech zijn elkaars tegenpolen. Allereerst horen we van Lamech, hoor je het goed jongens, hoor je het goed meisjes? Allereerst hoor je van Lamech, ja u luistert goed, dat hij zich twee vrouwen neemt. Twee. Ada en Zilla. Het staat in Genesis 4 vers 19. Seks is voor die man consumptie geworden. Een consumptieartikel. De visie op het huwelijk is weg. De visie op het gezin is weg. Schoonheid, sportiviteit, gezelligheid, samen zijn en je trekken komen. Daarom. Waar heb je het over? Over de tijd van vroeger? Hebben we het over vandaag, gemeente? Voor de rijkdom van Gods genade verbond als achtergrond en grondslag van het huwelijk heeft hij geen oog. Kinderen zijn dan ook geen erfdeel des Heren. En zo de oude zong een piepende jongen. De kinderen van Lamech zijn zeer begaafd. Maar leven voor plezier, wetenschap, succes en de vooruitgang. Waar heb je het over? Waar heb je het over, gemeente? Waar heb je het over? Vier kinderen worden met name genoemd. Drie zonen en een dochter. Ze brengen de wetenschap en de kunst en de handel en de industrie van die tijd tot een ongeëvenaard niveau. Jabal zit, als we het goed begrijpen, in de handel en de voedselvoorziening. Jubal is de vader van alle muziek en ontspanning, waarin alles draait om entertainment en gezelligheid en vertier, entertainment en... Waar hebben we het over, gemeente? Waar heb je het over? Waar ben je zaterdagavond mee bezig geweest? Vrijdagavond, donderdagavond, dinsdagavond. Wat doen we met de media? Wat doen de media met ons, gemeente? Ja, hoort u wel dat God u roept? Dominee, hoor je het wel? Je preekt ook voor jezelf. De Heere roept ons, gemeente, tot de orde van zijn koninkrijk. Dat we de dingen weer gaan zien. Dat onze blinde ogen opengaan. Dat we uit de slaap ontwaken en zien waarom het gaat op weg naar de eeuwigheid. Jubal is vader van allen die harpen en orgelen handelen. En in al die muziek gaat het niet om de eer van God, maar om het gefluit van Satan, om jong en oud te betoveren. Te betoveren. Wat voor station staat er op je radio ingedrukt in de auto? Waar hebben we het over, gemeente? Waar hebben we het over? Over vandaag, de tijd van heen nog. En Tubal-Kain wordt genoemd een leermeester van alle werker in koper en ijzer. Genesis 4 vers 22. En door zijn toedoen krijgt de industriële ontwikkeling een geweldige injectie. En er wordt tenslotte ook nog Naema genoemd, de dochter. Haar naam betekent de schone, de beautiful. De celebrity, de beroemdheid, het fotomodel zou je zeggen, de lieflijke. Zij is, heeft iemand eens geschreven, als het ware het sekssymbool van haar tijd. En als we dan ook nog het lied van Lamech daarbij betrekken, de zevende van Adam via Kain, in Genesis 4 vers 23 en 24, dan weten we genoeg. Er is geen plaats voor God. Er is geen plaats voor Christus. Er is geen plaats voor een verbroken hart. Dat verslagen is vanwege het schuldbesef tegen een barmhartig en goeddoend God gezondigd te hebben. Daar is enkel ruimte voor de menselijke prestatie, geldingsdrang, agressie, wraakzucht. Hoe welke tijd hebben we het, gemeente? Weet u het? In zulk een tijd leeft Noach nog. Dus zeg maar niet, die tijd was gemakkelijker dan vandaag. En lees dan ook nog maar eens Genesis 6. En het plaatje wordt compleet, want juist in Genesis 6 wordt ons beschreven hoe nu die twee lijnen, die godvrezende lijn en de goddeloze lijn, in elkaar vloeien. De lijn van Seth en de lijn van Kain. Je houdt het gewoonweg niet tegen. De wereld dramt en dringt de kerk binnen. De grenzen tussen kerk en wereld vervagen. En het gebeurt allemaal, luister goed, dominee, gemeente, het gebeurt allemaal via het huwelijk. Ik zeg het niet, kijk mij er niet op aan. Gods woord zegt het. Het gaat allemaal via het huwelijk. En het gezin. Daar begint alles. Lees alleen maar eens Genesis 6 vers 1 en 2. En dan begrijpen we het. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat de zonen Gods, dat zijn de jongens uit de godvrezende lijn, de lijn van Seth, gemeente, de dochters der mensen aanzagen dat ze schoon waren. En zij namen... Pardon? Hebt u Bijbel open, ziet u wel wat er staat? En zij namen, ze kregen het niet. O Heere, wat een wonder. Ik heb een vrouw van de Heere gekregen. Ik heb een man van de Heere gekregen. Nee, zij namen zich vrouwen. Uit allen die zij verkoren hadden. Er is geen gebed. Het is alles, de natuur moet zijn loop hebben. Men gaat af op het uiterlijke. En uit dat alles blijkt ook dat de hele mensheid uit die tijd overdreven veel tijd besteed aan het uiterlijk. Overdreven veel tijd besteed aan het uiterlijk. Waar heb je het over? Welke tijd, gemeente? Gaan we er al iets van zien? Wat Henoch voor een mens is. In wat voor tijd en wereld hij leeft. En werkt en trouwt. En kinderen krijgt. Oh, zegt u. Wij zijn niet de enigen die denken, hoe moet het met de jeugd? Kijk eens hoe het was in de tijd van Henoch, gemeente. Maar er is meer, we gaan naar ons tweede punt. De Bijbel vertelt ons niet alleen maar over Henochs wereld, maar de Bijbel vertelt ons ook over Henochs weg. En hoe Henoch tot zijn wandel met de Heer komt. Staat dat dan in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel, heel duidelijk. We lezen daarover in Genesis 5, vers 22a. En we lezen daar ook over in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 11, vers 6. Allereerst kijken we eventjes naar Genesis 5, vers 22a. En daar staat dan vooral en met name iets van het moment. Daar moet een streepje onder. Het moment wanneer dat wandelen met de Heer in zijn leven begint. Moet één keer beginnen in Damwoude en op Urk en in Amsterdam en in Groningen. Waar dan ook, moet één keer beginnen. U kiest mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Ik zet mijn treden in uw spoor. Of niet, mevrouw? Zo is het toch? Anders komt het niet goed op weg naar de eeuwigheid. We kunnen maar niet wat aanrommelen in het kerkelijke leven. Maar het moet tot een keuze komen, een overgave aan God in Christus. En u ziet het, er is een bepaald moment in het leven van Henoch, wanneer dat plaatsvindt. Dat begin van dat wandelen met de Heere wordt daar heel precies aangeduid, want daar lees je, en Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah gewonnen had. Henoch is dus getrouwd. Ja, hij is getrouwd geweest. En als hij dan 65 jaar is, dan krijgt hij zijn eerste kind. Nou, 65 jaar. Je eerste kind krijgen, dat is ook wat. Ja, daar moeten we niet van opkijken, gemeente. Want als we het vergelijken met verschillende anderen uit die tijd, dan is dat voor die tijd nog betrekkelijk jong. Als je het vergelijkt. Maar het punt is natuurlijk dat in dat jaar van de geboorte van Methuselah er een verandering komt. In zijn leven. Dan moet Henoch het van de Heere verliezen. De Heere heeft vele malen gezegd. Zie ik sta aan de deur en ik klop. En als Methuselah geboren wordt. Dan gaat Henoch door de knieën, gemeente. Dan moet hij het verliezen voor de Heere. Dan komt het tot een openlijke en radicale en definitieve keuze in zijn leven. Zonder de Heere is een mens ongelukkig. Alleen maar met de Heere, dan kan je gelukkig zijn. En dan kan je ook aan het doel komen waarvoor je geschapen bent. Waarvoor je hier bent op aarde. Het is maar niet eventjes een beetje ontspanning, een beetje vakantie. Werken, slapen, ontspanning. En dan sterven. Nee, het gaat erom om God te ontmoeten en klaar te komen. Met het oog op die reunie in de toekomst. Bij de geboorte van Methuselah ziet hij scherper dan ooit dat God de Heere recht heeft op zijn leven. En dat we God de Heere alleen maar kunnen dienen door een waar geloof in Christus. Gewerkt door de Geest. In dat bewuste jaar van de geboorte van zijn zoon Methuselah gaat hij ook ontdekken dat de wereld waarin hij leeft zich langzaam maar zeker rijp maakt voor het oordeel dat komt. Het oordeel van de zondvloed. Die zondvloed zou dan nog wel 800 jaar, denk ik ongeveer, op zich laten wachten, maar niettemin weet Henoch het zeker. De wereld waarin hij leeft is op weg naar het oordeel. Lees de brief van Judas. Je zult het zien. Henoch die heeft tijdens zijn leven geprofeteerd. Niet alleen maar van de eerste komst van Christus. Maar zelfs van de tweede komst van Christus. Dat Christus zou komen in heerlijke victorie over deze planeet. Te midden van zijn duizenden engelen en heiligen. Hij is op weg naar die toekomst. En heeft het gezien. De wereld maakt zich rijp voor het oordeel. Bij Henoch is de liefde tot God gekomen. In Christus Jezus. En omdat hij dat oordeel ziet komen, de gemeente. Daarom geeft hij natuurlijk ook samen met zijn vrouw die aparte naam aan dat kind. Dat eerste kind. Immers is het niet met het oog op die ontzaglijke toekomst van het toekomende gericht dat hij zijn oudste zoon Methuselah noemt? Wat is ook weer de betekenis van die naam? Men heeft het op verschillende manieren proberen te vertalen. Methuselah, men man van de pijl van Gods wraak. Of zo kan het ook misschien wel vertaald worden: bij zijn dood zal God de vloed zenden. Of als hij sterft, is er verstoting van het menselijke geslacht. Als hij sterft, of de vloed zal komen, bij zijn dood, God zal die zenden. En weet je gemeente, je moet er eens op letten. Weet je wanneer Methuselah gestorven is en begraven is? Weet u wanneer dat gebeurd is? Nee, zegt u. Nou, lees maar na. Probeer het maar na te rekenen in de Bijbel. Het is in het jaar van de zondvloed. Methuselah sterft in het jaar dat God met zijn oordelen komt over deze wereld. Henoch komt tot verandering, gemeente. Het komt tot een eerste bekering. Ja. Ja, daar willen de mensen van de oud niet meer van horen. Maar het moet toch een keer komen. Eerste bekering. En dan dagelijkse bekering. Als je bij veel mensen komt, dan hebben ze het allemaal over de dagelijkse bekering. Oh ja, de dagelijkse bekering, ja. Dan vraag je je af, weten ze waar ze over praten? Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Maar één keer moet het komen tot een eerste bekering. Zo ligt de zaak. En zo is het ook bij Henoch. Hij komt tot een eerste bekering. Bij de geboorte van zijn eerste kind. En hij noemt hem Methuselah. Als dat kind sterft, dan komt straks de zondvloed. Bij Henoch is de ernst. Waar is de ernst in dan Wouden? In Veenwouden? In Dokkum? In Friesland? In Nederland? Waar is de ernst? Bij mij. Bij mij. Als predikant. Als vader. Als man. Als grootvader, bij mij, een jongen van 14, meisje van 11, een vrouw van 73. Henoch heeft ernstige indrukken gekregen van dood en oordeel over alles wat buiten Christus is. Hij heeft kennis genomen van de culturele, wetenschappelijke en industriële ontwikkelingen van zijn tijd en heeft gezien hoe speciaal het huwelijk, hoe speciaal het gezinsleven van zijn tijd door de massa is uitgehold en gedegradeerd tot een middel om aan zijn trekken te komen. En als Lamech dan voor het gemak maar twee vrouwen neemt, dan moeten we niet verwonderd staan dat Naema als het fotomodel, zou je zeggen, van die tijd wordt beschouwd. En Henoch heeft het gezien. Al dat goddeloze gedoe, al dat in de eerste plaats aandacht geven aan het sportieve, aan het mooie, aan het uiterlijke, de schoonheid van het lichaam en de lichamelijke prestaties. Het komt de kerk binnen. Het komt de gemeente van Christus binnen, gemeente. In de kerk vragen veel jongens niet meer allereerst naar het innerlijk schoon van een zachtmoedige en stille geest, waar Petrus van spreekt in het Nieuwe Testament. Maar ze zijn uit op wat anders, omdat ze zelf ook nog vreemd zijn aan het leven van de genade. En Henoch heeft het gezien in het jaar van de geboorte van zijn oudste zoon. Hij moet niet met de massa mee, hij moet met de Heere mee. Jan, Mien, je moet niet met de massa mee, je moet met de Heere mee. Hoor je het? Hoor je het? Je kunt later nooit zeggen, ik heb het niet gehoord. Ik heb niet gehoord, het is al zo vaag, zo mistig, zo onduidelijk. We moeten niet met de massa mee, je moet met de Heere mee. Zoals een stem dan heden hoort. Vandaag, de dag der zaligheid. We weten niet of er een morgen komt. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Maar zijn heil en troostrijk woord. Heer, de Heere zoekt onze zaligheid, gemeente. Ons geluk, gemeente. Moet niet met de massa mee, moet met de Heere mee. Hij wordt het helemaal eens met de Heere en zo mag hij met de Heere meegemeente. En zo komt het in Henochs leven tot een openbare belijdenis. Hij leert de Heere te kiezen en aan te kleven vanuit de keuze van het hart. Ik heb het er straks al geciteerd. Ik zet mijn treden in uw spoor. Heerlijke, daar gaat er één voorop, hè. Daar gaat hij voorop, die alles gedaan heeft, alles volbracht heeft, de dood gesmaakt heeft, plaats in het huis van de Vader heeft bereid, gemeente. Ja, nou. Buiten Jezus is geen leven. Nee, je maakt wel leven en je bent bezig met altijd entertainment. Maar het geeft geen vrede in je hart. Nou, daar komt heen nog, gemeente, getrokken met de koorden van Gods liefde. Hij komt naar de Here toe. Oh ja, waar staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Hij komt. Hij laat zijn vrienden in de steek. Er moet een breuk komen met die zogenaamde vrienden, weet u wel. En hij komt naar de Here toe. Je kunt het lezen in Hebreeën 11, vers 5 en vers 6. Het komt in Henochs leven tot een ernstig zoeken van. En een komen tot de Here. Want wat lezen we in Hebreeën 11? Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Die tot God komt. En de Heer is een beloner van degene die hem zoeken. En als u dat opzoekt in uw Bijbel, zult u zien dat dat betrekking heeft, juist in bijzonder, op Henoch en zijn levensgang. Lees het maar na. En zo komen we bij ons derde punt, gemeente. Zo komt het in Henochs leven tot een wandelen met God. Hij mag met de Heer mee. En die wandeling, dat is een wandel door het geloof, gemeente. En het is door dat geloof dat die God mag behagen. Dat geloof in Christus, weet u wel. Het ware geloof. Dat zoekt alles in hem, de zaligmaker, die de weg is, de waarheid en het leven. Het is door dat geloof in Christus, gemeente, dat die God mag behagen. Want we lezen in Hebreeën 11, vers 5 en 6. Hij heeft getuigenis gehad dat hij God behaagde. Nou, dat is toch heerlijk als je dat mag weten. Dat de Heer dat door zijn woord aan je duidelijk maakt. Door de prediking. Het lezen van zijn woord. Mediteren over zijn woord. Onder bidden opzien tot hem. Dat de Heer het je duidelijk maakt. Inderdaad, ik mag God behagen. Omdat ik voor rekening van Christus mag leven. Door het geloof in Christus. Er staat, hij heeft getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof, een zaligmakend geloof, weet u wel. Geloof in Christus is het onmogelijk. God te behagen. Henoch behaagt dus de Heere. Hij mag Gods goedkeuring ervaren. Niet door zijn kwaliteiten. Niet door zijn talenten. Niet door zijn werken. Maar door zijn naakte geloof in Christus geneten. Net als Abel. Nou, in het jaar van Methuselahs geboorte ontdekte hij het heel scherp. In en uit zichzelf kan hij God onmogelijk behagen. Nooit. In de eeuwigheid niet. Hij is niet beter dan de massa. Die leeft voor plezier en vertier. Bij hemzelf is de zonde ook de hang naar de hoogmoed. En de zonde van het eigen ik. Hij kan alleen maar tot God gaan en komen. In de lieve zalen. Die verlorenen zal zoeken en zalig maken. Henoch heeft in het Oude Testament ver vooruit gekeken door de verrekijker van het geloof. En hij heeft oog voor Christus gekregen in zijn liefde en barmhartigheid die beloofd was door de geslachten heen. Henoch kan alleen maar komen tot God via hem die de weg is. De weg tot de Vader. De weg tot het paradijs. Henoch mag achter de Heere aankomen, gemeente. Nu mag hij alles aan de Heere kwijtraken. Mag hij alles tegen de Heere zeggen. Alles vertellen. Zijn hoop, zijn twijfel, zijn angst, zijn vertrouwen. Alles mag hij openleggen. Net als die emmerschangers, weet je wel. De Heere zegt, hoe is het waar? Ah, wat zie je toch treurig. De Heere wist het al lang. Natuurlijk. Maar hij haalt eruit wat erin zit. Dat is pastoraal, gemeente. Hij wil het graag horen. Wandelen met de Heere. De Heere wandelt met de emmerschangers. De Heere wandelt met Henoch. En Henoch wandelt met de Heere. En daar is contact, hè. Ja, daar is contact. Zijn hart gaat open voor Christus. En dat is maar niet in vlaag. Dat je zegt, nou ja, ja, het is een vlaag. Nee, het is geen vlaag. Het is ook niet iets tijdelijks. Want die wandeling, die duurt, om precies te zijn, ongeveer, volgens de schriftgegevens, 300 jaren lang. En Henoch blijft maar doorwandelen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Bij tijden, zou je zeggen, is die Asaf al vooruit. Dan mag het leven in zijn hart, als hij die verborgen omgang met de Heere in Christus mag beleven. Wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. En Henoch komt ook steeds verder, gemeente. Want als de Heere ons te machtig wordt en meetrekt in zijn spoor, dan mogen we ook geestelijke groei kennen. Dan worden we ook verder geleid. Dan leert de Heer door zijn geest ons te oefenen. De oefeningen van het geloof. Dan gaan we ook steeds meer begrijpen van het wonder van Gods onbezweken trouw. Dan gaan we groeien in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. O, die namen, die doen ons mediteren over de persoon. En zo mogen we meer en meer opgeleid worden in het kennen van hem. Maar zo gaan we ook juist na ontvangen genade steeds dieper verstaan de diepte van onze fout. En de steeds weer opborrelende kracht van het vlees dat zichzelf wil behagen. Dan wordt het. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Ja, gemeente, dan leert Heer nog te verstaan, steeds rijker, dat het de Heer zelf is, die hem altijd weer vanuit het eeuwig welbehagen, zijn eeuwige liefde, vasthoudt. En zo mag het vertrouwen bij hem groeien. De Heer zal hem leiden door zijn hand, door zijn raad. En daarna, in zijn heerlijkheid opnemen. En zo gaat hij van kracht tot kracht, gemeente. Nee, we hebben het toch wel begrepen. Henoch is geen kluizenaar, hè? Nee, hij is geen klooster, nee. Hij is nu de voorstander van het celibaat. Kun je net begrijpen. Hij staat met beide benen midden in het leven van zijn tijd, die vol is van toenemende decadentie. In een tijd dat het huwelijks- en het gezinsleven in het licht staan van genot, ontspanning, consumptie, prestatie, schoonheid, ontvangt hij Methuselah. En hij wandelt met God, zich allereerst concentrerend. Henoch, waar zit je? Zich allereerst concentrerend op het geestelijk welzijn van zijn vrouw. Van zijn vrouw. En het geestelijk welzijn van zijn kinderen. Dan ben je een goede vader. Een vader die op zijn knieën gaat en zegt: Heer, zonder u kan ik niets doen. U hebt het al gezegd. En het is ook waar. Maar dan mag ik ook bij u komen. Om van u te vragen. Die geestelijke bewogenheid en die liefde ten opzichte van mijn vrouw. Om haar schoon te mogen laten zijn. En mijn kinderen. Dat ze schoon mogen zijn in uw ooggemeente. We moeten er maar eens op letten wat we lezen in Genesis 5. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Nou, reken er maar op, gemeente, dat dat bij het opgroeien van die zonen en dochters allemaal niet zo van een leien dakje is gegaan. En zo eenvoudig zal geweest zijn in een wereld vol knappe naema's en disco-lievende jubels. In een wereld, gemeente, in een kerk, waar de wereld volgens Genesis 6 steeds meer binnendringt. Maar Henoch, die heeft het beleden en gebeden: ach Heere, u bent toch de God van onze vaderen. U bent toch de God van genade. U bent toch de God van de moederbelofte. U bent toch de God van het verbond dat u door de geslachten heen wilt voortzetten. Van nature ben ik en zijn mijn kinderen precies als de massa die van u afwijkt en van uw wegen niet wil weten. Maar er is bij u toch raad, bij u is toch uitkomst vanuit de grote zaligmaker. Die komt en die beloofd is. Kan het toch dat ons laat het trekken tot u? Dan is er toch ook hoop, Heer, voor onze kinderen. Ondanks die verschrikkelijke, afschuwelijke zelfkracht van de media, van de massa. Ook in ons kleine, verloederende land dat Nederland heet. Henoch wandelt met God. Met name zijn huwelijksleven. En zijn gezinsleven. Dat mag een kerkje zijn in de kerk. We gaan eindigen, we gaan naar huisgemeente. Met wie ga ik mee? Met wie ga jij mee, gemeente? Henoch heeft het geleerd. Als de Heere gaat werken door zijn geest in het hart, dan komt er lust om de Heere te vrezen. En de Heere wil dat in zijn grote verbondstrouw schenken aan ouders, maar ook aan kinderen. Dat kweekt geen geestelijke fariseers, maar dat kweekt geestelijke wandelaars die willen met de Heere mee. Niet met de massa mee, met de Heere mee, niet met de massa mee, met de Heere mee, gemeente. En die mogen dat ervaren, dat het aan niets zou ontbreken. Die leren de psalm te spellen, die zingt van Gods trouw, zijn trouw en waarheid. Houd haar kracht tot in het laatste nageslacht. Misschien zitten we al in het laatste nageslacht. Wie zal het zeggen? Maar zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in dat laatste nageslacht. Amen.